het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering. De podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. In deze aflevering ga ik in gesprek met Tim Robbe. Tim is jurist en bestuurskundige. Hij werkt al 20 jaar als consultant in het publieke domein en heeft een voorliefde voor het sociaal domein. Hij is adviseur, docent, onderzoeker, ervaringsdeskundige ouder en advocaat. En met al die petten op zoekt hij naar creatieve manieren om theorie en inzichten te verbinden aan praktijk en uitvoering en omgekeerd. Onlangs verscheen het boek Juridische Vragen in het Sociaal Domein dat Tim met onder andere de Thorbecke hoogleraar Geerten Boogaard maakte. Ik houd altijd wel van wat korter de bocht generaliseren en een beetje provoceren om dan aan een reactie te peilen of ik het een beetje bij het juiste eind heb. Tim is precies andersom, die is juist wars van generalisaties en laat steeds ruimte voor ook weer een andere kant of dat hij het misschien nog niet helemaal onderzocht heeft. En dat leverde een heel leuk gesprek op. We praten over landelijke spelers in het sociaal domein die nauwelijks passen op gemeentelijke prioriteiten. Over het gevaar van het wegorganiseren van complexiteit, zodat raadsleden er geen zicht meer op hebben. Over de wijkteammedewerker en de inkoper die opgescheept zitten met politieke keuzes die raadsleden zouden moeten maken. Over wat goed beleid nou eigenlijk is. En hoe onze volksvertegenwoordigers de uitvoering kunnen herwaarderen. Tegen gevestigde belangen in soms. Oftewel, een gesprek over de politiek van het sociaal domein.
Ik vind zelf altijd heel mooi om, heb ik ook een stukje over geschreven en ik ben er ook in mijn proefschrift ben ik er aandacht aan het besteden, is hoe dat Deborah Stone, is een politicoloog ook, die heeft een boekje geschreven, het heet The Policy Paradox, en die schrijft eigenlijk dat alle politieke discussies, en die gaan natuurlijk vooraf aan beleid en die landen uiteindelijk in beleid, dat daar 5 kernwaarden altijd afgewogen worden. Dat is het principe van billijkheid, dus gelijkheid, wie krijgt wat, wanneer en hoe. Efficiency, met de minste input, de meeste output, outcome of impact. Dat is welvaart, dus de basisbehoeften vaststellen voor mensen, en wat zijn dan basisbehoeften enzovoort. Dat is vrijheid. Dus hoe vrij ben je totdat het schade oplevert aan de ander? En in hoeverre moet de overheid jou helpen bij het kunnen uitoefenen van je vrijheden? En de laatste is veiligheid. In de zin van, nou, lijstbehoud. Dus wat is schadelijk en in hoeverre moet de overheid je daarvoor beschermen? Met risicoanalyse en dat soort zaken. Nou ja, wat ik dus eigenlijk nu steeds doe, ook in mijn werk, is als ik beleidsdocumenten krijg, of als ik met gemeenten moet nadenken over beleid, kan ook over andere dingen gaan dan alleen inkoop, dan ga ik dus kijken in hoeverre dat gemeenten bezig zijn geweest met die 5 waarden ook. In hoeverre hebben ze die bewust afgewogen, ja of nee? En hebben ze ook de conflicten tussen bepaalde afwegingen in kaart gebracht? Want
het kan best zijn dat ik iets van vrijheid vind. Ja, en daar wordt het politiek natuurlijk. Ja.
Precies, precies. Ja, en wat ik van vrijheid vind, kan strijdig zijn met wat ik vind van gelijkheid. En hebben ze daar dan een oplossing voor gevonden? En dit zou plaats moeten vinden, denk ik, in de gemeenteraad. Maar kan natuurlijk ook weer plaatsvinden bij die wijkteammedewerker.
Ja.
Kijk, op het moment dat de gemeente, dat zie je bijvoorbeeld heel erg in het sociaal domein. Daar heb ik ook met René Peters wel eens over gesproken. Ook een bekende van ons allebei. Daar hebben we gezegd hebben van ja, De formele wetgevers, zoals dat zo mooi heet, hè, die hebben die jeugdwet bijvoorbeeld vastgesteld, maar die hebben eigenlijk gezegd, het is kaderwet. Gemeente, jij bent aan zet. Nou, wie is er aan zet binnen de gemeente om wat te vinden van jeugdzorg? De gemeenteraad. Wat je dan heel veel ziet, is dat gemeenteraden, als je 352 beleidsstukken van gemeenteraden gaat lezen, zeggen ze allemaal hetzelfde.
Ja, want nou, ze huren allemaal dezelfde adviseur in.
Dat ook nog. Maar ze maken dus ook geen keuzes. En die schuiven het door naar het college. En dan zegt het college, vindt het ook te moeilijk. En die schuift het door naar de beleidsmedewerker. En die maakt ook geen keuzes. Die blijft ook op hoofdlijnen. Vervolgens komt het bij de inkoper terecht. En bij die toegangsmedewerker terecht. Bij die wijkteammedewerker. Dan zit je eigenlijk... het laagste niveau is niet een kwalificatie. Hè? Maar je zit helemaal onderin de keten van waar besluit... En dan vindt het dus daar plaats.
En weet je wat, wat het nog erger maakt? Want ik word hier in zoverre blij van. Ik hou namelijk gewoon van uitknutselen. Waar zit het hem nou in? Ten eerste, dank je wel voor die 5 van Deborah Stone. Want ik denk dat heel waardevol is om heel vaak te gaan zeggen. En hij doet mij denken aan wat ik dan ben gaan noemen de democratische bril. Waarin we het proces op heel veel democratische kwaliteitscriteria toetsen. Dus ik ben er altijd erg fijn omdat... daar zit trouwens ook... Grappig genoeg stop ik daar ook wel eens efficiency in, hoewel dat niks met democratie te maken heeft, want democratie is natuurlijk bij uitstek niet zo heel efficiënt. Maar daar gaat het over bijvoorbeeld transparantie en inclusiviteit en diversiteit. Yeah. En over of wat je doet ook past op de situatie en hoe het zit met de zeggenschap. Dus dat zijn heel erg die proceslegitimiteitsvragen. Yeah. Dus ik vind hem echt prachtig. En ik ga hem ook zeker in de show notes gewoon netjes op een rijtje zetten. Of misschien moeten we er eens samen een stukje over maken. Nou, maakt niet uit.
Ja, leuk.
Dus die, dankjewel daarvoor. Uitdaging
aangenomen nu al.
Ja, ja, jij beschrijft in feite dat de politieke keuzes de hele tijd als een hete aardappel vooruit worden geduwd. En uiteindelijk belanden op het bordje van de professional in de uitvoering. Dat die dus de keuzes maakt. Die moet voor individuen de keuzes maken, maar tegelijkertijd ook de politieke afweging. Is dit nog... Gaat dit nog ergens over? Is dit... En dat kan natuurlijk niet. En dat gaat in ieder geval nooit op de manier waarop. Nou, volgens mij is een mede veroorzaker van dit probleem... is het waanzinnige idee dat veel raden hebben... namelijk dat zij niet over de uitvoering gaan. Ik weet niet of jij dat mee hebt gemaakt. De uitvoering is van de wethouders... een onderdeel, en wat ik dus denk, en daarom ben ik heel blij hiermee, omdat ik denk, oh gelukkig, ik zit denk ik op een spoor wat in ieder geval het verkennen waard is. Ik wil dus heel erg graag kijken hoe we de uitvoering weer kunnen politiseren. En je ziet nu met dat toeslagenschandaal ook hoe nodig dat is. Maar dat moeten we dus niet doen op de manier dat bijvoorbeeld raadsleden op een minutieuze manier de uitvoering dicteren. Nee, de uitvoering politiseer je door de vraagstukken die in de uitvoering leven naar de raad toe te halen. Wat we in feite nu doen is, we doen het niet, de keuzes in die, die komt uiteindelijk altijd ergens neer. Dus die keuze moet terug. Ja. Wat we vervolgens kunnen winnen is dat op het moment dat we die politieke keuze weer uit die modderige uitvoering halen en weer terugleggen in de gemeenteraad waar die thuis hoort. Dat we tegelijkertijd niet moeten vergeten om die feedbackloop ook te sluiten. Dus ik denk dat het opnieuw politiseren van de uitvoering ik denk dat heel veel mensen daar een beetje bang voor zijn. Hè? Want dan krijgen we incidentenpolitiek en dan zitten allemaal raadsleden die zich willen bemoeien met wat een wijkteam doet. Of die daar misschien wel op werkbezoek willen. Weet je, het gaat echt niet beter worden. En ik denk dat we de feedbackloop van de uitvoering naar de politiek kunnen sluiten. Door heel nadrukkelijk te kijken welke vraagstukken horen nou gewoon in het werk. En welke vraagstukken horen nou in de politiek. Jij noemde net Geert de Boogaard. En die geeft dan altijd een heel mooi voorbeeld. Die zegt, die is ook een groot fan van ombudspolitiek. Eigenlijk precies om deze reden. Namelijk, je krijgt een incident in je mailbak. Wat er nu gebeurt is dat als je dat incident in de raad brengt, dan zeggen mensen, het is een incident. En u moet wachten op de managementrapportage of dat is, weet ik veel. Of u maakt politiek van een incident of dat is dan heel smerig. Ja. Terwijl hij zegt, als het een incident is, dan kan je aan de wethouder vragen, hebt u al een bloemetje gestuurd? Ja. Of op een andere manier het goed gemaakt? Maar je kan ook vragen, gebeurt dit vaker? En du moment, ik zei toen ik raadslid al was tegen mijn collega raadsleden, 1 stoeptegel is geen politiek, 20 stoeptegels zijn politiek. Dus je moet gewoon kijken of je nog wat stoeptegels kan vinden en dan heb je een politiek punt. Maar dat is een manier van politiek bedrijven die we helemaal weg hebben georganiseerd. Want uitvoering is van het college of van de professional. Maar in ieder geval, daar moet je geen politiek van maken. Terwijl ik denk... Ja, hartstikke wel. Maar graag wel op een waardevolle manier. Ja. Dus, monoloogje maar rijden.
Terwijl je dit vertelt, gaan er 2 dingen door mijn hoofd. Het eerste punt is, denk ik, dat de uitvoering juist nu te veel is gepolitiseerd. En dat klinkt heel raar dat ik dat misschien zeg. Maar de reden dat ik dat zeg, is omdat juist omdat de raad, laten we het even zo op sociaal domein dan houden, hè? Juist mm-hmm. omdat de raad daar eigenlijk geen politiek bedrijft, in de zin zoals we dat net bespraken, dus onvoldoende waardeafwegingen maakt, een heel concreet voorbeeld, niet vaststelt bij verordening wat is jeugdzorg en wat niet, dan maakt dat dat het politieke besluit verder opgemaakt wordt. En uiteindelijk dus, omdat niemand het verder in de gemeentelijke organisatie doet, niemand wil zijn vingers eraan branden, het gebeurt in beide wijkteammedewerkers. Dus dan is de uitvoering in principe gepolitiseerd. Alleen, hij is, denk ik, te ver gepolitiseerd. Wat jij zegt eigenlijk is, een deel van die ruimte die die professional heeft gekregen in de uitvoering, die ruimte is eigenlijk te groot. Hij is in principe, als de raad geen politiek bedrijft, is de ruimte daar onbeperkt. En dat leidt tot allerlei willekeur die je misschien ook niet moet willen. Nee, want willekeur verhoudt zich natuurlijk ook niet tot een democratische rechtsstaat. Dat hoort daar niet
precies. uit. Nee, precies. En inderdaad, jouw definitie van gepolitiseerd is, daar worden dus impliciet politieke keuzes gemaakt.
De politieke besluiten genomen.
Ja. Ik zou dat zelf gewoon verrommeld willen noemen. Ik ben het wel met je eens, maar dat is precies het punt. De politieke keuze gebeurt niet op de plek waar die genomen moet worden. Maar precies. Hij moet ergens genomen worden. Dus dat krijgen medewerkers. En dat fixen we dan met maatwerk en doorbraak. Wat op zich moet, hè, want je moet iets. Maar wat natuurlijk dan vervolgens de grote uitdaging is om daar weer lijnen in te ontdekken. Om te kijken, wat gebeurt hier nou niet alleen in dat ene individuele geval, maar wat gebeurt hier nou structureel en patroonmatig? En dat is iets waar je de politiek ook voor kunt benutten. Dat kunnen ze natuurlijk niet alleen, maar dat is wel essentieel.
Ja, dat vind ik mooi dat je die noemt. Dat was het tweede aspect wat ook bij mij in mijn hoofd opkwam toen je dit zo toelichtte. Ik kom namelijk ook best wel regelmatig bij gemeenteraden. Dan mag ik ook een verhaal vertellen. Dan ga ik met zo'n raad in debat en zo. Hè. Dan gaat het ook bijvoorbeeld over die waarden en zo. En wat mij dan opvalt, dat ik een keer was aangeschoven in zo'n raadscommissie. En die ging het ook hebben over jeugdzorg. En dan had ik een raadslid links van me zitten. En die begon over dat de gemeente vooral moest doen wat nodig is. En dat er moest worden gewerkt volgens de bedoeling. En nou, allemaal van dat soort, zeg maar, algemene uitspraken. En daar moest het college echt wat mee doen. En rechts van mij zat een raadslid, die begon erover dat bij mevrouw Spijkers op de Groenstraat 2, dat daar toch echt twee kinderen zaten die onvoldoende zorg kregen, want ze kregen al voor de zoveelste keer mails enzovoort enzovoort. En op een gegeven moment, toen mocht ik dan, kwam mijn beurt, mocht ik wat zeggen, en toen zei ik, op deze manier kan er niet gestuurd worden. Ik zei, wat je aan de ene kant doet als raad, als je zo debatteert, is te veel in algemeenheden blijven hangen. Dus je weet helemaal niet welke kant je op gaat. Dus een college kan dan zelfstandig gaan beslissen welke kant ze moet opsturen. Je hebt geen normen meer op basis waarvan je ze kunt controleren. Want als ik zeg doen wat nodig is, ja, daar kan ik alles van maken. En werken volgens de bedoeling is ook zoiets van, ja, nou, ik vind dit de bedoeling. Zeg jij dan maar dat het niet zo is.
Ja.
En die andere raties zeggen, je bent wit concreet. Ik zeg, natuurlijk, en daarom sla ik erop aan. Wat ik ook daar zei, is je moet dat incident natuurlijk rapporteren in een raad en dan ook richting een college. Zodat het college inderdaad kan, dat wordt dan jouw verzoek van de raad aan het college, onderzoek of dit incidenteel of structureel is. Als het incidenteel is, wat Geertin ook zegt, stuur dat bloemetje los het op en laat ons weten dat het is opgelost. Maar als het structureel is, dan moeten we het met elkaar erover hebben.
Ja.
Dan hebben we hier een probleem te pakken wat we moeten gaan oplossen. En daar is die waardeafweging weer bij nodig. Dan moeten we daar politiek over gaan bedrijven.
En ik denk zelf dat wat er dus tussen die containerbegrippen en algemeenheden zit, waar iedereen het wel mee eens kan zijn, en dat hele specifieke geval, ik denk dat wat daartussen zit, dat we dat beleid zouden moeten noemen.
Ja, eens.
En als we dan nog wat verlangens mogen uitspreken naar elkaar, want hoe fijn zou het zijn als het allemaal beter wordt. En na deze podcast is dat ook gewoon gelukt, want dan snapt iedereen
het
goed.
Ja.
Precies. Die dienstbaarheid van beleid aan de uitvoering, dat vind ik ook nog iets hoor. Want dat specifieke geval, stel je voor dat daar een patroon in zit. Soms is het dan zo dat het beleid wat we hebben gemaakt, de regels die we hebben gemaakt, dat patroon zijn. En dan wordt het dus heel interessant om met elkaar te kijken, op welk moment breken we dat dan open? Ja. Want wat veel raden dan ook te horen krijgen is, daar hebt u zelf voor gekozen. Dat is nu eenmaal beleid.
Ja, Maar daar zie ik toch ook wel regelmatig zwaktes in argumentatie. En dan komt die jurist natuurlijk altijd een beetje boven in mij. Die kijkt altijd naar wat is de stelling en wat is het bewijs wat geleverd wordt voor die stelling. Of dat de stelling klopt, weet je wel. Wat mij opvalt is dat raden over het algemeen helemaal geen doelen of opgaven, hoe je het ook wil noemen, hebben geformuleerd. En daar zie ik raden ook altijd uitglijden. Want dan heb je dus ook niets om tegen een college te zeggen, dit patroon past niet in ons beleid, want dit is niet de norm die we hebben afgesproken met elkaar, of de opgave of de doelstelling, whatever. Het blijft allemaal altijd veel te hoog over. En dan kun je een college in de uitvoering ook altijd laten ontsnappen. Eigenlijk wat je ziet gebeuren in het sociaal domein, zo heb ik dat laatst ook een keer geduid, is doordat je helemaal geen doelen of opgaven of normen hebt gesteld, wordt het altijd een financiële discussie. Want dat is dan het enige telbare wat je hebt, waarvan je kunt zeggen, dit is overschreden of we zijn er binnengebleven.
Ja, en dat zie je natuurlijk ook. Ja, precies. Ik bedoel, jaren terug was er zo'n enquête in Binnenlands Bestuur over grip op de jeugdzorg. We kennen de discussie. En al die enquêtevragen kwamen neer op twee vragen. Minder zorg of meer geld. Wat wilt u? Ja,
precies.
Echt totaal, en ik geef het ze te doen hoor, alles met compassie. Maar we leggen dat dan nu vervolgens, ook wij weer, netjes terug bij die gemeenteraadsleden die niet kiezen. Ik denk wel, en daar kan jij vast ook iets goeds over zeggen. Wat zouden we nu het komend jaar, misschien bij deze begroting al, of dan toch op zijn minst bij volgende begroting, bij de raden op het menu moeten zetten, opdat zij dit soort keuzes goed kunnen maken? Ken jij bijvoorbeeld gemeenten waar ze dit al wel goed doen? Waar ze wel afwegingen maken van, nou, als u kinderen wil helpen, dan moet u bezuinigen op ouderen. Ik noem maar wat.
Ik zie dat nog niet. Ik heb natuurlijk geen 352 raden gezien, maar ik vermoed ook dat de meeste raden dit nog niet kunnen, omdat ze onvoldoende toegerust zijn op het, zeg maar, uitvoeren van dat soort denkprocessen. En ook het met elkaar debatteren op die manier om binnen zo'n denkproces tot een besluit te komen waarin je waarde hebt afgewogen, opgaven, doelen, normen hebt vastgesteld en vervolgens aan het college en de gemeentelijke organisatie zegt, ga daarmee aan de slag en rapporteer aan ons. Zodat we de mogelijkheid hebben om te kijken hoe het loopt en of dat we het anders moeten doen, hè? Met die feedback loop waar jij het net over had. Er komt iets uit wat we eigenlijk niet beoogd hadden. Dus dan moeten we ook weer de discussie met elkaar kunnen voeren hoe we dat dan anders willen. Nogmaals, ik heb geen 352 raden gezien, maar de raden waar ik ben geweest en waar ik regelmatig contact mee heb, komen niet op de een of andere manier op dat niveau. Dus je zou bijna, ik heb dat ook geprobeerd te doen met een artikel wat ik ooit heb geschreven, een soort handreiking maken, waarbij je niet zegt, dit moet de uitkomst zijn van jouw besluitvorming, maar deze elementen moeten terugkomen of terug te vinden zijn in jouw debat, om in ieder geval de uitkomst van dat debat te kunnen kwalificeren als iets van, ja, dat is een goed besluit. Weet je wel? Dan moet je in ieder geval deze stappen hebben gezet. Waaronder bijvoorbeeld die vijf waarden, hoef je niet letterlijk met elkaar te bespreken, maar de elementen daarvan moeten terug te vinden zijn in zo'n debat. En er moet ook gewoon in het besluit iets concreets opgenomen zijn over, nou ja, binnen die termijn willen we dit en dit soort dingen zien.
Mensen die nu aan het luisteren zijn, die knikken, maar dan kun je dan een voorbeeld geven van een afweging waar mensen zich echt iets bij kunnen voorstellen als je naar die vijf
waarden,
perspectieven of vijf waarden kijkt.
Ja, een van de belangrijkste waarden, dat is zelfs een aparte definitie van politiek, hè, wie krijgt wat wanneer, die is van Harold Laswell uit de jaren 30 al, geloof ik. Dat is dus een van die waarden die Stone dan noemt in haar boek. Ja, daar gaat het nu wel heel veel over, zeker ook in de jeugdzorg. Wie krijgt nou wat, wanneer en hoe? En dan kun je zowel kijken naar de gezinnen. Welke gezinnen horen nou wat te krijgen, hoe en wanneer? Maar je kunt ook kijken naar de zorgaanbieders die het moeten leveren. Wie krijgt welke opdrachten nou, hoe en wanneer? En dan kun je hele discussies gaan voeren met elkaar. Bij die kant van de gezinnen kun je zeggen, die discussie loopt nu heel erg over bijvoorbeeld paardentherapie. Dat is echt zo'n pispaaltje geworden in het jeugdzorgdomein. Er is overigens net een mooi stuk gepubliceerd waaruit blijkt dat paardentherapie wel eens heel behulpzaam kan zijn bij sommige autistische kinderen. Dus de vraag is dan weer, is het een goed voorbeeld? Maar goed, laten we even het voorbeeld houden. Je kunt dus als raad gewoon heel concreet zeggen, bij verordening, begeleiding is een individuele voorziening bedoeld voor kinderen met een bepaalde hulpvraag, maar daaronder valt niet paardentherapie, tenzij in het individuele geval kan worden aangetoond dat het een bijdrage levert aan. Ja. Dan heb je een waarde afgewogen in een concrete norm, die je ook verder kunt
gewoon
toetsen.
Gewoon kunt toetsen, ja.
Ja, en waar we het net over hadden, je beperkt ook die ruimte van die professional en die toegang die moet gaan toewijzen. En sterker nog, ik denk zelfs dat je hem helpt. Want hij hoeft niet meer in gesprek te gaan over paardentherapie. Dat is gewoon geen jeugdzorg. Tenzij het gezin met een paardentherapeut aantoont dan in dat individuele geval dat. Dus je helpt ook, je haalt die politieke beslisruimte weg bij die toegang. Dat heeft de raad dan echt afgewogen en bij verordening vastgesteld. En daardoor kan die toegang zich ook meer richten op het werk wat hij moet doen en daar die werkbesluiten nemen waar jij het net over had. Hè?
Dus dat je zegt, die professionele specificeer je ook de standaard waaraan zo'n besluit zou moeten voldoen.
Precies.
En je geeft wat randvoorwaarden. Ja. En je zegt niet van nou ja, alles is goed behalve paardentherapie. Maar je zegt wel paardentherapie in elk geval niet. Hè? En daarna kan je weer verder denken.
Ja.
Soort boombeslissing. Nou, paarden, nee. En dan kan je weer verder met je plan van aanpak.
Ja, en dan niet dus, en dus ook niet alles inkaderen. Maar in ieder geval, dat zeg ik ook wel eens tegen gemeenten, als je niet kunt omschrijven wat iets wel is, schrijf dan in ieder geval op wat het niet is.
Ja.
Ga dan van die kant uit, want dan hou je die professionele ruimte ook weer in die uitvoering waar we het net over hadden. Maar de interessante van het voorbeeld aan de andere kant met die zorgaanbieders, daar zie je dat wat je, als je gelijkheid gaat invullen op het gebied van zorgaanbieders, dus welke zorgaanbieders moeten welke opdrachten krijgen, wanneer en hoe, kan strijd opleveren met wat je vindt van vrijheid voor cliënten.
Ja.
Dat is natuurlijk een ding wat nu heel erg speelt, keuzevrijheid voor cliënten. Dus voor mij is dat wel een heel belangrijk, gewoon persoonlijk een heel belangrijk ding. Ik wil zelf beslissen van wie mijn kind zorg krijgt. En het enige wat ik wil van een overheid is dat die zorgt dat die niet bij een cowboy terechtkomt. Dus dat kwalitatieve zorgaanbieders zijn waar ik terecht kan. Maar ik wil niet beperkt worden daarin door de overheid als het niet nodig is. Dat staat haaks op een raad die zegt, ja, maar ongebreidelde keuzevrijheid.
Wij hebben er drie. Drie waar je uit kunt kiezen.
Precies. Ja, want zo willen wij het verdelen. Dat is dan de waardeafweging, omdat dat efficiënter is. En daar zit dan, dat is die tweede waarde. Dan moet je dus een keuze gaan maken als raad. En dat is natuurlijk precies politiek. Dat is keuzes maken. Vind ik die afweging van gelijkheid aan de zorgaanbiederskant en efficiëntie, dus de manier waarop dat ik dat inregel met die zorgaanbieders, vind ik dat belangrijker dan die keuzevrijheid. Het is niet, hoe zeg je dat? Ik wil geen vals dilemma schetsen daarin. Hè. Je kunt ook een beetje minder keuzevrijheid hebben, zodat je iets meer grip hebt op het aantal zorgaanbieders.
Ja, het is niet een digitale keuze niet... of zo. Ja.
Nee, precies.
Nee, het is echt dat een afweging. Nou ja.
Precies, en dat is ook het mooie aan politiek. Hè? Er zijn meerdere smaken en dat moet gemengd worden en er komt wat uit. Alleen wat je nu dus ziet is, het is zwart of het is wit.
Ja, ja. Het mag wel,
in dit soort
niet.
Dus, het is nu, de keuzevrijheid was in 2014 was heilig. Dus we moeten
en
zoveel
nu is
mogelijk
de efficiëntie heilig. Ja,
precies.
Want we hebben geen geld
dus
meer.
Dan mis je die politieke, wat ik altijd dacht, dat het precies.
Het gaat om ook de kwaliteit van het gesprek. Ik hou altijd heel erg van de metafoor van de bestelling en het menu. Hè. Het gaat er dus ook om wat zet je nou voor die raadsleden op het menu. Opdat zij daar goede afwegingen in kunnen maken. Nou, we hebben nu een klein beetje beginnetje gemaakt van wat moet dan in ieder geval in je raadsvoorstel staan. Daar kun je echt wel aan werken. Mijn tak van sport is heel erg bewonersparticipatie en zeggenschap, dat soort dingen. En ook daarin zie je dat eigenlijk, dat ik de hele tijd heb geroepen, die raad moet van alles doen en die moeten over allerlei dingen keuzes maken en die moeten goed sturen en goed toezien. En dat heb ik nu een paar jaar geroepen en inmiddels denk ik, ik ga me nu maar eens richten op de mensen die raad daartoe in staat moeten gaan stellen. En dat gaat dan in eerste instantie officieel over het college van BMW en de Griffie, maar natuurlijk ook over de ambtenaren die stukken maken. Als die de dingen er niet inzetten waar die raad een keuze over zou kunnen maken, dan gaat die raad het ook niet doen. Dus daar moeten we volgens mij maar eens beter in worden. Ik ga je nog één ander ding vragen waar ik heel erg op aanhaakte. Dat gaat nou ja, wat jou betreft heeft het heel erg met elkaar te maken, maar het kan voor de luisteraar misschien overkomen als een heel ander onderwerp. Jij hebt een webinartje, een kleine. Je had een artikel geschreven en heb je een beetje uitleg over gegeven in een webinar. Ik zal de link ook in de show notes zetten. En dat ging over rechtmatigheid en rechtvaardigheid. En hoe je daar naar kan kijken. En wat jij toen zei was, we moeten toe naar een 5-jaren plan. Ik hou heel erg van dat soort acties. En waarin landelijk de 25, 30 grootste aanbieders, nou ja, ik heb het maar even zo opgegeven, in de tang mee gaan krijgen. En jij zei toen, we moeten ze ook gaan helpen om te gaan afbouwen. Nou weet je, dat boek over stoppen van mij.
Fantastisch.
Kun je daar iets meer over vertellen? Want waar komt die wens om in 5 jaar de grootste aanbieders te helpen afbouwen? Waar komt die eigenlijk vandaan?
Ik denk, daar komt hij weer, ik denk. Dus ik zou het ook verder moeten onderzoeken. Maar ik denk dat het probleem dat die transformatie waar iedereen het over heeft, dat niet op gang komt of nog niet oplevert wat het moet opleveren. Dat ook weer heel erg te maken heeft met belangen en vastgeroeste patronen en bestaande systemen die eigenlijk niet meer passend zijn bij het idee van waar het naartoe zou moeten met het hele sociale domein. Wat ik vervolgens ook zie is dat zeg maar de grootste organisaties van Nederland op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning en zo zijn vaak groter dan middelgrote gemeenten. Terwijl we in de decentralisatie hebben gezegd, nou die gemeenten moeten aan het roer. Die moeten de instrumenten krijgen om die transformatie in gang te zetten. Nou, als de gemeente, ik woon zelf in de gemeente Nieuwegein met ik geloof 75.000 inwoners. Als die tegen een club als Philadelphia Zorg of de William Schrikker Groep gaat lopen roepen van ja, kan jij niet wat efficiënter gaan werken door eens wat gebouwen af te stoten? Dan zegt William Schrikker of Philadelphia, wat moet jij mee? En gaat vrolijk over tot de orde van de dag. Want ze kunnen ook zeggen, nou, de gemeente Nieuwegein dan niet, weet je wel. We hebben nog zoveel andere gemeenten staan waar we gewoon onze dienstverlening kunnen verrichten. En ik zeg verder ook niks over de kwaliteit van die dienstverlening, hoor. Die zal best op orde zijn. Waar het om gaat is, denk ik, dat een hele hoop van die organisaties en nog steeds zo zijn georganiseerd. Ik zeg nogmaals, ik denk, hè, want ik zou het moeten onderzoeken om het helemaal goed te kunnen onderbouwen. Maar ik zie het terug in de kostprijsberekeningen die ik zie. Dat zij nog steeds zo zijn georganiseerd, zoals dat nodig was in de AWBZ-tijd.
Zij hebben niks afgeleerd, zeg maar.
Nee, en het is ook niet vreemd, omdat een hele hoop van die clubs, ik noemde net de Philadelphia, volgens mij is dat wel een voorbeeld. Ik geloof dat die ook 80% of zelfs 90% van hun omzet niet bij gemeenten weghalen, maar uit de WLZ, dus bij de zorgkantoren. Dus waarom zou jij voor een minimale financiële belang wat je hebt bij gemeenten, de hele organisatie moeten aftuigen.
Op de schop gooien, ja.
Precies, onzin. Dus vandaar dat, daar kwam eigenlijk dat idee toen op een gegeven moment bij mij vandaan. En ik heb dat ook toen in een overleg, zo'n ronde tafel met Marianne Sinte, die nu ook dat stuk heeft gepubliceerd bij het ministerie en zo, heb ik dat ook eens voorgelegd. Dus ik denk dat als je nou stappen wilt gaan zetten, dan zul je dus tegenover die grote aanbieders iets moeten zetten wat groter is dan die aanbieders. En dan kom je op een landelijke agenda met alle gemeenten gezamenlijk en het Rijk en weet ik dan wat meer. En wat dan van belang is dat het niet alleen doorgedrukt wordt van jullie 20 of 30 grootste organisaties, jullie moeten veranderen, gij zult veranderen. Maar vooral ook, en dat zeg ik er steeds bij, dat er alternatieven worden geboden aan de mensen die daar werken. Want als ik zeg tegen een aantal van die grote organisaties, ja, jullie zijn eigenlijk niet meer nodig, betekent dat ook dat ik een hele hoop managers niet meer nodig heb, een hele hoop bestuurders niet meer nodig heb, een hele hoop juristen, verkopers, nou noem het allemaal op, is allemaal niet meer nodig, moet eruit. Die mensen gaan alleen meewerken als wij met z'n allen, dus het hele land, zeggen tegen die mensen, maar wij zorgen wel voor jou voor een andere baan. Want die mensen hebben ook kinderen, een hypotheek enzovoort. Zolang we dat niet bieden, een alternatief, komt die beweging niet en gemeenten kunnen die niet bieden, want ze zijn te klein.
Ja. Ja.
Snap je? Ik denk ook echt dat die verandering anders niet tot stand komt. Je hebt nu, dat is ook een beetje een, ik moet er niet te veel over zeggen, want dan word ik ook zo'n zeurmiek. Maar je hebt nu de hele tijd...
Zeur is het alleen als je er niks aan wil veranderen. Verder, dus...
Dan niet, maar het is wel een dingetje wat ik vaak toch in gesprekken en stukken naar voren wil brengen. er wordt nu heel erg geroepen, bijvoorbeeld gemeente Utrecht, hè, dat is echt een goed voorbeeld, ook voor de jeugdzorg, voor de WMO enzovoort. Ja, en dan kijk ik ernaar en dan denk ik bij mezelf, intern hebben ze iets gedaan, want ik heb mensen van Utrecht gesproken, intern hebben ze iets gedaan dat het ambtelijk apparaat op een dusdanige manier functioneert, dat ambtenaren die daar komen werken zeggen van dit is Walhalla. Maar dan heb je het over de interne werkwijze van de gemeente. Wat de gemeente gedaan heeft, is de sturingsvisie die daarachter zit, gekopieerd naar hoe zij omgaan met de stad. Dus ook met zorgaanbieders enzovoort. En vervolgens dus ook bijvoorbeeld voor jeugdzorg ervoor hebben gekozen om 2 consortia te contracteren voor alle zorg. Dan denk je, nou, dat is heel vernieuwend. En dan denk ik, nee, dat is het niet. Want als ik ga kijken naar die consortia, zijn dat gewoon de gouden ouwe, zeg maar. Dat zijn gewoon dezelfde grote spelers als die het vroeger deden, die je nu in 2 consortia hebt samengevat en een geldbedrag hebt gegeven. Ja, en die kunnen dus gewoon blijven doen wat ze altijd deden.
Sterker nog, hebben ze niet juist nog meer macht gekregen en meer invloed gekregen dan vroeger?
Nou, ik ben blij dat jij het zegt. Ik hoop dat hij in de podcast komt. Dan heb ik het nu niet zelf hoeven concluderen. Want dat is natuurlijk mijn conclusie. Maar als ik dit zo vertel, dan is dat dus een conclusie die je kunt trekken volgens mij. Je maakt jezelf nog afhankelijker van een aantal partijen die nog minder de noodzaak voelen. Zeker wanneer straks de financiën nog meer gaan drukken. Want het is natuurlijk de bedoeling dat die financiën alleen maar minder worden en dat er meer voor gedaan wordt. Ja, hoe meer dat die instellingen in die situatie terechtkomen, hoe meer je jezelf als gemeente in een bepaalde afhankelijkheidspositie hebt gemanoeuvreerd. En nou is het bij Utrecht nog minder erg, omdat zij hun eigen jeugdzorgregio zijn als gemeente. Maar op het moment dat jij met 12 gemeenten bent en je gaat dit soort systemen zo inrichten met die oude aanbieders, ja, dan verandert er misschien voor de bühne van alles. En dan kunnen we daar mooie boekjes over schrijven. En we kunnen daar mooie podcasts over maken. En oh, de professional heeft alle ruimte. En het is helemaal geweldig. Nieuwe financieringsvormen, weet ik veel wat. Ja, ik denk niet dat het verandert. En dat kan ik trouwens wel ook enigszins onderbouwen. Ik zeg dat dan ook maar in deze podcast. Ik heb mijn schoonfamilie woont in Utrecht. In de Hooggraven en in Overvecht, 2 erg lastige wijken, zal ik maar zeggen. En daar heb je, binnen mijn schoolfamilie speelt allerlei multiproblematiek. Immigratie, handicaps, uithuisplaatsingen, weet ik wel. Het is een beetje, is best zuur wat er met die mensen gebeurt. Nou ja, of dat ik nou kijk naar hoe het met ze ging in 2010. En als ik kijk naar hoe het met ze gaat in 2021, in het gevierde Utrechtse model, er is niks veranderd. Ze weten nog steeds niet op de juiste manier de juiste zorg daar geleverd te krijgen met de wijkteams en de specialisten jeugdhulp en de ondersteuning. En dat hoor ik van meer mensen als ik in die buurt rondloop. Dus en dan sla ik weer aan.
Zijn maar dan is het een beetje rond van ons. Ja, op die beleidsbubbel. Ja, want die feedbackloop is dus blijkbaar nog steeds niet gesloten. En het interessante is, hoe stellen we nou onze volksvertegenwoordiging in staat om dat weer te gaan doen? Want dat is uiteindelijk, hè, die zouden toch, ja, naast klachtenbureaus en gewoon dat het... misschien ook, ja, niet dat... hoor. Misschien is mijn, voor de timmerman is elk probleem een spijker. Dus misschien kijk ik dan ook wel te snel naar de volksvertegenwoordiging. Maar ik denk wel dat als we het systeem zo inrichten dat de volksvertegenwoordiging hier ook op een waardevolle manier op kan toezien, dan zal er als vanzelf die feedbackloop gesloten moeten worden. En zo zit ik, daar denk ik een beetje van, zou dat nou een hefboom kunnen zijn? Dus ik zeg niet dat die raadsleden het allemaal moeten doen, maar ik denk wel dat als het je lukt om de volksvertegenwoordiging op de hoogte te stellen van de situatie zoals die nu is, in de zin van, nou, kijk nou wat er gebeurt, wat is nou de verzilvering van al die verandering, dan, als je dat wil doen, dan komt daar een hele wereld achter weg aan. Het ontmaskeren van de mooie beleidsvoornemens en laten zien wat is er nou echt aan de hand.
Ja, ja. En het vraagt denk ik ook van raadsleden, dat is dan het publiek ook van jouw podcast natuurlijk vooral, en niet alleen van raadsleden, maar ook van bestuurders en van ambtenaren enzovoort. Als we het specifiek over het sociaal domein hebben, denk ook dat het daar buiten speelt, onderschat die complexiteit nou niet. En probeer hem ook niet weg te filosoferen en weg te organiseren. Want dat is wat ik wel steeds meer zie gebeuren binnen gemeenten. En een concreet voorbeeld is weer het aantal zorgaanbieders. Dat is nu echt een hele discussie, want we hebben het te veel en dit en dat. En wat je dan gaat doen is zeggen, dan neem ik er 2 en dan moeten dat maar hoofdaannemers worden. Wat ik dan doe, is de complexiteit wegorganiseren. Want ik had er 100 en nu heb ik er nog maar 2. Dus ik heb 2 punten waar ik de samenwerking mee kan aangaan. En daar kan ik mee naar feestjes en presentaties enzovoort. Maar ik heb misschien wel die 2 contactpunten nu als gemeente. Daar zitten we gewoon nog 98 zorgaanbieders achter. 98 aanbieders die als onderaannemer functioneren voor die 2 punten. Die honderden, misschien wel duizenden, gezinnen bedienen van zorg. Dus die complexiteit blijft er gewoon. Hoe ik hem ook organiseer, hij blijft.
Je maskeert hem in feite.
Ja, precies, zo zie ik het ook. En ik vind dat bezwaarlijk, maar dat komt door mijn eigen normatieve afwegingen die ik daarin maak. Dus dan maak ik zelf een politiek standpunt. Als jouw startpunt is het denken vanuit een gezin, dan is het wegorganiseren van complexiteit erg riskant. Want hoe meer ik de complexiteit wegorganiseer in mijn beleid, en ik zelf heel vrolijk kan roepen, nou, we hebben 2 contactpunten en ze hebben weer een 8 gescoord en weet ik het allemaal wat. Die gezinnen zie ik steeds minder juist daarin. Het wordt namelijk ook steeds belangrijker voor die aanbieders die je nog hebt gecontracteerd, dat je die steeds minder ziet. Snap je? Je gaat nieuwe belangen introduceren ook in die aansturing. En dat zijn dingen waar raadsleden zich veel meer van moeten laten doordringen. En wat denk ik ook te maken heeft met nog een volgende punt waar ik wel eens over heb nagedacht. Er wordt heel erg ook binnen raden, hoor ik, data gestuurd werken. Dus raden worden overrompeld met allerlei cijfermatige informatie. Dit kost enzovoort. Dan denk ik bij mezelf, dus dan komt al die data, maar dan moet je er ook nog wat van vinden.
Nou, sterker nog, je hebt niks aan data als je niet eerst een vraag hebt gesteld.
En het mooiste zou zelfs nog zijn, maar dan ben ik misschien heel idealistisch als ik denk aan wat een volksvertegenwoordiger zou moeten kunnen en zou moeten willen, is dat hij zelfs zonder die data een uitspraak kan doen over hoe hij wil dat de gemeenschap eruit ziet. En dan vervolgens de data gebruikt om te kijken in hoeverre voldoet mijn maatschappelijke beeld aan hoe die maatschappij er werkelijk uitziet.
Ja, je zegt, je brengt het nou als iets heel utopisch, maar zo is het precies. Zo spraken wij ook over de gemeentebegroting als die weer eens kwam. Ik had een collega en die had altijd een herfstdepressie en na 3 jaar kwamen we erachter dat komt omdat ze de gemeentebegroting van A tot Z las. Dat was in de tijd dat die nog op papier was. Hè? Die 300 pagina's ging ze gewoon helemaal door. En toen hebben we heel duidelijk gezegd, en dat is ontzettend moeilijk hoor, geef ik ogenblikkelijk toe, maar eerst moet je bedenken wat je wil dat erin staat. En dan ga je kijken of het erin staat. Staat het er niet in, heb je een politiek punt. Als het erin staat, kijk je hoe het erin staat, heb je ook een politiek punt. Complimentje of een vraag. En dat is in het klein wat natuurlijk politieke prioritering is. Namelijk, wat zie ik om me heen? Wat vind ik er dan van? Wat vind ik het allerbelangrijkste? En vervolgens, wat wordt dan ons plannetje? Ja. En hoe gaan we dat dan bestuurlijk, organisatorisch en financieel regelen? En in die end, en dat is je kader. En daarna moet je gewoon eens kijken, hoe pakt het nou uit? En ook dan is het weer, wat zie ik in de samenleving? Wat vond ik ook alweer belangrijk? Ga daar dan kijken. En als je dat dan suggereert, u gaat ook over de uitvoering. Dan krijg je reacties, maar we hebben het al zo druk. Je moet dus weten hoe druk raadsleden het hebben. En dus het afleren van het produceren van dikke beleidsnota's is ook voorwaardelijk voor de kwaliteit van het toezicht op de uitvoering. Dus het een kan helaas niet zonder het ander. Dus daarom jij zegt dat afbouwen. Het gaat om het afbouwen van heel veel dingen om ruimte te maken voor iets beters.
Ja, maar kan ook aan de kant van de gemeente, hoor, om daarop in te haken. Als ik bij gemeente rondloop, verbaas ik mij regelmatig over hoeveel beleidsmedewerkers, en dan vooral strategisch, ze zijn allemaal strategisch beleidsmedewerker, hoeveel dat die bezig zijn met vergaderen. Ja, precies, dat heb ik inderdaad, laatst vertelde een ambtenaar mij dat inderdaad, dat de reden is dat ze strategisch zijn. Maar hoeveel die vergaderen, hoeveel, zeker nu met die teams overleggen, teams naar teams overleggen, hoeveel stukken ze schrijven. En als je dan stukken leest, dan je denkt van nou, wat staat er nou eigenlijk? Daarvan denk ik ook wel, dat kan ook wel een beetje minder. En daarmee ontlast je denk ik ook weer een raad om die taak te doen waar wij het nu over hebben. Omdat ze minder, maar kwalitatief betere stukken krijgen. Als ik een stuk krijg van een beleidsmedewerker om door te nemen, dan gaat het vaak rood terug. En niet alleen op inhoud, maar zelfs gewoon op taal. Dat ik denk van ja, je schrijft hier iets op, maar er is gewoon taalkundig niet eens meer iets dan vast van wat bedoel ja, je nou eigenlijk?
Dat, en daarvan denk ik, nou, die standaard wordt denk ik soms nog wel eens nagestreefd, maar ik ben het met je eens, kwalitatief kan het echt stukken beter. En ik ben ook heel nieuwsgierig of het ons gaat lukken. En dat is ook denk ik dat aspect van elegant beleid, hè? Want het gaat dus erom dat het beleid dienstbaar is aan de uitvoering. Dus de uitvoerder moet er iets aan hebben. Nou, dat, is zeker, dus, ja. Dat zou dus de toetssteen moeten zijn. Heeft de uitvoerder hier iets aan? En zo'n beleidsnota, voor wie schrijf je die? Ja, en waar moet die impact hebben? En nou, dat is denk ik echt een dat wordt nog een hele opgave. Want we zijn zo blij met beleidsbabbel. Het is zo fijn om die smetteloze route naar dat einddoel met een ringbandje erom te produceren met elkaar. Dat is heel prettig. En dat bedekken van die complexiteit, hè, met een mooi woord. Het nieuwe woord is menselijke maat. Nou, we leggen de menselijke maat eroverheen. Ja, en dan is het ineens weer allemaal. Hè, dan Pieter Omtzigt de goede positie. De menselijke maat in alle stukken. Ja. En dan is het weer opgelost, Tim. Dus eigenlijk, weet je, ik snap niet waarom wij deze podcast doen. We weten het eigenlijk
al. Nee, het is al opgelost. Ik turf hem, hè. Als ik menselijke maat tegenkom, turf ik hem tegenwoordig. Ik zeg, daar is die weer. Ik ben gewoon aan het turven in het stuk in die menselijke maat. Dus dat is nog wel ook leuk om te vertellen, is dat ik over waar wij het nu exact over hebben zo verbaasd was, dat ik voor mijzelf eens een methode ben gaan schrijven van hoe zou je nou goed beleid kunnen schrijven. En dat heb ik dus bij een aantal gemeenten ook mogen implementeren. En dat ging als volgt, daar heb ik geloof ik ook iets over gemaild. Ik heb gezegd, ik doe het alleen. Met een werkgroepje waar alles in zit. Dus ik wil niet alleen met beleidsmedewerkers aan tafel zitten. Ik wil een beleidsmedewerker hebben, ik wil een inkoper hebben, ik wil een jurist hebben, maar ik wil ook iemand hebben van de balie. En ik wil een toegangsmedewerker hebben. En ik wil, dus van de uitvoering.
The whole system in the room.
Alles erin. Nou, en dan gingen we aan de slag met een onderwerp. Ik zal verder het onderwerp in de gemeente niet noemen, want ik weet niet of ze dat prettig vinden. Maar we gingen dus aan de slag met het onderwerp. En we begonnen met gewoon definities. Weten waar je het over hebt met elkaar. Die dan in de rest van het stuk ook gewoon terug kon noemen. En vervolgens een kleine stakeholders-analyse. En vervolgens echt een probleem.
Maar die definities, hoe lang hebben jullie daarover gedaan?
Nou ja, die mensen dachten, dus zijn we binnen een half uur doorheen. Maar dat is dus, daar zijn we, ik geloof, 3 of 4 weken mee bezig geweest. En zelfs verderop in het traject kwam hij nog terug. Ja, wacht, maar dan moeten we dit nog iets verder aanscherpen. Of er kwam een term bij die we niet snapten. Toen we met de raad het document gingen bespreken en bijvoorbeeld de vraag kwam vanuit de raad, ja, maar wat bedoelen we nou eigenlijk met normalisatie? Dus het mooiste wat kon gebeuren is dat de beleidsmedewerker die er zat, dat hebben we opgezocht. Dat komt uit de onderzoeksliteratuur X, Y, Z. En dit is de definitie van normalisatie en die hanteren we. En daarvan weten we dat ook de zorgaanbieders snappen wat we bedoelen. Nou, dat was de eerste keer dat de raadslid zat van, ik krijg een antwoord op mijn vraag.
Ik denk echt serieus dat definities, indicatoren, standaarden, als we het dan hebben over die beleidsbeheerders, die hebben dat dus nodig. Want anders weet je niet tot waar je moet snoeien en je weet niet welk takje je moet hebben. Dus wat gaaf.
Het mooie was ook dat we dus begonnen vrij abstract, want je bent probleemanalyse en dan ga je doelen maken of opgaves formuleren. En dan zaten die mensen vanuit de toegang, die dus heel concreet waren, en een jurist, en het uitvoerende wat we dan zeggen steeds, hè, die zaten van, het is wel heel abstract dit, heel zweverig, weet je wel, hoppakee, door. En die beleidsmedewerkers vonden het fantastisch. Maar gaandeweg dat traject werden we natuurlijk steeds concreter en gingen we ook naar contracten toe en hoe je contracten uitschrijft, dan word je heel concreet en beleidsregel. En toen zaten die strategisch beleidsmedewerkers van, ja, is mijn werk nog niet klaar? Ik vind het nu wel heel concreet worden. Er waren die uitvoeringsmensen, die waren helemaal een element. Dus je zag ook, zeg maar, de strijd tussen karakters, de manier waarop dat mensen met hun werk bezig zijn, dat zag je lekker wrijven met elkaar. Maar aan het einde van het traject, want tijdens het traject was iedereen eigenlijk wel een beetje moeilijk, pittig en zwaar. En zo. Maar aan het einde van het traject zei iedereen, dit is het beste beleidsdocument wat we ooit hebben gemaakt.
Het is omdat toch eigenlijk iedereen, te gek voor woorden, Tim, dat dit bijzonder is. Want wat doe je dan allemaal niet? Dan ga je dus je definities niet doen. Ja. Je verzint het voor de helft. Hè. Stel dat je deskjockeys die het verzinnen en uitvoering die alleen maar kan zeuren. Ja. Je hebt blijkbaar niet nagedacht over welk probleem je oplost. De alternatief is toch verschrikkelijk?
Nou, ik vind het leuk dat je het zegt, want dat stuk was bijna klaar. En dan hadden we overleg met onze interne opdrachtgever. En een aantal mensen binnen de gemeente wat hoger in de boom. En ik had dat stuk de avond van tevoren nog een keer zitten lezen. En ik dacht van ja, het is een goed beleidsdocument, maar ik vind het niet zo speciaal. Weet je wel, als wat ik zei, zo zou ik beleid maken.
Het was niet dus sexy.
Nou ja, gewoon een goed stuk, weet je wel. Ik denk dat er staat wat er moet staan en het is mij duidelijk, ik snap het, enzovoort. En ik dacht, die mensen gaan zeggen, ja, hebben we hiervoor ingehuurd? Om dit proces te brengen, dit is wat we normaal op... En vervolgens krijg ik dus te horen, nog nooit zo'n goed beleidsdocument gezien. En toen had ik twee dingen. Nou, dat is fijn, want dan blijft mijn opdracht ook even doorlopen. En blijkbaar heb ik iets verzonnen wat werkt. Maar aan de andere kant dacht ik precies wat jij nu zegt. Dat is eigenlijk wel erg. Dat eigenlijk een document waarvan ik dus zeg van ja, dit zou het moeten zijn, normaal, eigenlijk altijd. Dat daar dan mensen van zeggen, zoiets hebben we nog nooit gezien.
Vond maar dat zegt dus...
Dus dat, ja, zegt dat ook zegt wel dus wat iets... over hoe het nu dan gaat bij gemeenten, denk ik.
Ja. En wat dus heel erg... Ik denk, nou, als ik dan utopisch en een beetje... Ik had laatst in een, hoe noem je zo iemand ook weer, futurologisch een beetje voorspellingen mag doen. Want jij bent, dat merk ik, heel voorzichtig. Ik heb het niet onderzocht en ik denk altijd, ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk om erover te praten. En ik, dus, maar dan noem ik het maar futurologisch. Hè? Ik zet gewoon wat neer en kijk gewoon of het zou kunnen. Ik denk oprecht, het komende decennium, als we het goed doen, dan gaat dat dus over, dan gaan we dus beleid dienstbaar maken aan de uitvoering. We gaan niet beleid maken, maar beleid beheren. We gaan standaarden, niet fixen met maatwerk, maar we gaan kwalitatief hoge standaarden, hoge latten neerleggen. En we gaan ervoor zorgen dat de politiek weer doet waar die voor is. En wat ik dan zo fijn vind aan jouw voorbeeld, Tim, is dat dat dus kan. Het probleem is natuurlijk wel dat als jij dit doet, dan is dat dus de nieuwe standaard. En dat zegt, en dan gaan we dus ontzettend veel keizers zonder kleren aanwijzen. Namelijk beleidsstukken die daar allemaal niet aan voldoen. Dus dat wordt best wel, het is best tricky business wat we dan doen. Nou ja, dat moet dan maar. Maar dat is wel wat je gaat zien. Hè? Want dus mensen gaan zich dan toch ook verschuilen. Ik heb laatst een artikel geschreven over stoppen met ambtelijk taalgebruik als het niet nodig is. Dus duidelijk schrijven. En dan zie je dus ook, het gaat helemaal niet over dat we dat niet weten hoe dat moet. Het gaat erom dat ingewikkeld schrijven gewoon een hogere status heeft. Beter betaald wordt. Die beleidsbabbel is gewoon, vinden we gewoon zo sexy. Want ja, nou, dan is het gewoon opgelost. Dan hebben we het met elkaar dichtgeluld, zeg maar. Ja, ik snap het ook wel. Maar dat kan alleen maar in die beleidsbubbel. Daarbuiten denk ik, dat is voor abstract gelul.
Precies, kijk, het is natuurlijk ook op het moment dat je zegt dat je dat niet meer gaat doen, waar haal je dan nog je status vandaan?
Dat is het.
En dan heb je het weer over belangen, hè? Dat is denk ik een vraagstuk wat opgelost moet worden. En daar zie je ook wel tekenen aan de wand voor nu. Hè? Dat die professional steeds meer geherwaardeerd wordt. Hè? Je hebt ook voor het boek van Albert-Jan Kruijter. Dat wordt ook... overal komt dat nu terug. En de doorbraakmethode en dat soort dingen. Aan hun rise, zeg maar, in het publieke domein zie je dat er echt behoefte is aan een herwaardering van die uitvoering. En hoe die uitvoering zich kan positioneren. Dus ik denk dat een trend is die gaat niet weg. En mijn tweede motivering om ooit dit werk te gaan doen was impact maken. En de reden dat steeds minder lukt is omdat de belangenarena's groter worden. Dus doordat ik, en daar voorzie ik ook een probleem met die uitvoering herwaarderen. Het is nu in het belang van veel mensen die macht hebben binnen gemeentelijke organisaties en binnen het Rijk enzovoort. Vanwege die hele toeslagenaffaire en de mislukte maatdiscussie enzovoort. Om dan dit te herwaarderen en te laten zien, we doen daar wat mee. Maar zodra, maar zodra het hun belangen in de weg gaat zitten. En dat gaat het zitten op het moment dat het hun status gaat raken. Of hun geldelijke, financiële of andere belangen gaat raken. Dan wordt het weer toneelstuk. En dat hebben we ook een beetje gezien wat mij betreft in het sociaal domein. Er wordt steeds geroepen. Gezin staat centraal. Dat staat altijd op pagina 1 van elke beleidsnotitie. Voor de rest komt hij niet meer terug. En ook in de uitvoering komt hij dan vervolgens niet meer terug. Snap je? En dan wordt het dus dan wordt het toneelspel. En dan is het weg. En ik denk dat dat wel iets moet zijn waar je voor moet waken.
En dat vind ik dus, dat woord definities wat jij noemde, daarom veerde ik daar op. Want dan een remedie daartegen is dat we die containerbegrippen veel preciezer maken.
Ja,
dan kom je er dus niet mee weg. Wat ik ook heel leuk vind, ik ben op zoek naar indicatoreninvloed, modellenmacht en ja, en ook wel definitie. Nou, moet iets met een D verzinnen, want dat is zo leuk. Maar wie bepaalt dat nou? En als je dat samen bepaalt, wat is de definitie van een gezin centraal? En dat het dus niet een holle frase is of een containerbegrip, maar ingevuld door professionals. Dan wordt het spannend. En dan denk ik dat we ontzettend veel hebben aan volksvertegenwoordigers die dat bekrachtigen. En die het echt wel willen zo. Die veel minder ook in die hele belangenstrijd van de institutionele wereld zitten. Dus op het moment dat we die definities bepalen met vanuit de zeggenschap van de professional en cliënten of hun ouders. En de volksvertegenwoordiging die definities en die standaarden bekrachtigt. Dan hebben we volgens mij veel in handen om het echt beter te maken. En dan nog steeds heb je belangenstrijd en macht. Dat blijft. Maar dan hebben we in ieder geval iets om het, mee. Hebben we wat kaders om op te controleren.
Nee, het is ook niet erg dat die belangenstrijd er is. En dat er belangen zijn. We zijn mensen, dus we hebben belangen. En dan heb je ook. En we hebben nooit altijd dezelfde belangen. Vrijwel nooit zelfs. Dat is allemaal niet erg. Nee. Ik denk alleen dat voor volksvertegenwoordigers. Als dat publiek is en het daar vooral over gaat. Dat ze zich heel goed moeten beseffen dat zij wel degene zijn die door hun politieke besluitvorming en de bevoegdheden die ze hebben om die politieke besluitvorming in te vullen, er werkelijk voor kunnen zorgen dat die gezinnen centraal staan, ook kunnen beschrijven wat dat betekent en daarmee de macht van bepaalde belangen ook kunnen uitschakelen of in ieder geval de invloed daarvan kunnen verminderen. Op dat beeld wat we hebben bij het gezinnen centraal zetten. Of de uitvoering centraal zetten, wat je wil.
Volgens mij moet je nu stoppen. Want dit was zo'n mooi afsluitend woord. dat het daar dus over gaat. En dat is namelijk zo'n prettige invulling van de kaderstellende en controlerende rol. Die elke keer ook maar weer een containerbegrip is. Dus ik dank je hartelijk voor deze definitie van kaderstellen en controle in het sociaal domein voor volksvertegenwoordigers. Check, moeten we nog even checken of iedereen het erbij eens is. Hè? Waanzinnig gesprek. Super bedankt voor je tijd.
Ja, ik vond het echt super leuk om te doen. Dank je wel.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer.